Gemeente, waar zou toch die neiging vandaan komen om van het kerstfeest, juist van dat feest onder alle feesten die de kerkelijke kalender kent, een gezellig, een sfeervol, om niet te zeggen een sentimenteel feest te maken? Zou het te maken hebben met de datum? 4 dagen na de kortste dag, zoals we dat dan noemen. Dagen waarop het veel donker is. Vaak koud, hoewel dat dit jaar meevalt. Weersomstandigheden, duisternis, die een mens ertoe brengen om wat sfeer te scheppen, wat licht te brengen. En dan juist rondom die dagen van het kerstfeest, waarop we ook zingen, nietwaar? Midden in de winternacht ging de hemel open. Toch stuiten we dan meteen al op een van de misverstanden die juist dat sfeer maken rond kerst oproepen. Want weet je wel, jongens en meisjes, dat om te beginnen al niet klopt. Midden in de winternacht, het was midden in de zomernacht. Als we er bijvoorbeeld op letten, we hebben dat niet gelezen, maar ik weet die tekst natuurlijk wel, dat er verderop in Lucas 2 gesproken wordt over herders die de nachtwacht houden over hun kudden. En die kudden die zijn niet in de schaapskooi omdat het buiten vriest. Nee, die zitten daar ergens midden op de velden van Efrata. En dat doe je niet hartje winter. Maar zo zijn er wel meer van die dingen, gemeente, die wat aangegroeid zijn in onze beleving. Maar als je teruggaat naar de eigenlijke inhoud van het kerstevangelie, dat je zegt, waar staat dat nou eigenlijk? Dat de Heer Jezus geboren is in een stal? In Bethlehem stal, waar staat dat? En dat Jozef en Maria een vruchteloze zoektocht naar onderdak hebben gemaakt en de ene na de andere deur slaat voor hun neus dicht, omdat ze net in Bethlehem aankwamen en toen moesten ze heel gauw onderdak hebben, want de bevalling moest gebeuren. Waar staat dat, gemeente? Er staat in vers 6 dat als zij daar waren, en u mag vanuit de grondtekst vertalen, als ze daar al een tijdje waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En toen was er geen plek in de herberg. Maar die zoektocht van die twee mensen met die ezel moet u maar even vergeten, gemeente. Ze waren er al, misschien al wel 14 dagen. Het belangrijkste misverstand, waar hopelijk de prediking ons vanmorgen van af kan helpen, dat is dat het bij kerstfeest vooral gaat om de sfeer. Om een goed gevoel. Nou, het gaat in de kerk nooit om de sfeer, jongens en meisjes. Niet om de sfeer, maar om de Heer. Om het zomaar eens even te zeggen. En een goed gevoel krijgen, het kan juist wel eens een keer nuttig zijn om een heel ander besef onder de prediking te krijgen. Is kerstfeest dan niet het feest van de blijdschap, dominee? Jawel. Jawel, dat zegt die engel er toch ook bij als die herders die preek gaat geven. Ik verkondig u grote blijdschap. Maar dat is wel blijdschap die opwelt in een door Gods geest verbroken hart. En dat wens ik u boven alles toe, gemeente, op dit kerstfeest 2014. U en jou en mezelf, voor het eerst of opnieuw, een verbroken hart te mogen krijgen, waarin plaats is voor een vernederde Christus. Gemeente, ook vers 3 van Lucas 2... kan ons daarbij van dienst zijn. U heeft de tekst gelezen. Ze gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. Ieder gaat naar zijn eigen stad. Dat is het thema voor de prediking in deze dienst. 2 gedachten. Ieder moet daarheen, naar die eigen stad. 1 wil daarheen, naar zijn eigen stad. Ieder gaat naar zijn eigen stad. Ieder moet daarheen. Eén wil daarheen. We hebben het misschien al wel gezien dat dat vers van onze tekst in feite het kortste is van heel dat bekende gedeelte uit Lucas 2, vers 1 tot 7. En als je daar nou studie naar gaat maken en de commentaren uit de kast haalt, wat hebben de verklaarders daar nou allemaal van gezegd? Het zal wel niet zoveel zijn wat daarover te zeggen valt, maar dan valt het juist op dat de verklaringen over vers 3 het langste zijn van alles wat er over Lucas 2 te zeggen is, volgens de uitleggers dan. En dat heeft dan te maken met dat gebod wat al in vers 1 genoemd werd en wat in vers 3 gevolgen krijgt. Dat bevel wat uitgegaan is van de keizer in Rome, iedereen moet opgeschreven worden. Nou, dan gaan de verklaarders zich allerlei vragen stellen. Weten we ook uit andere bronnen misschien dat er zo'n volkstelling onder Augustus geweest is? Hebben de Romeinse geschiedschrijvers daar iets van gezegd? Hebben ze ook nog iets over een tweede of een derde volkstelling gezegd? Want er staat in vers 2 bij dat het de eerste beschrijving onder Augustus is geweest. Dus dan moeten er volgens Lucas nog meer geweest zijn. Maar weten we daar dan iets van? En hoe breed was dat nou eigenlijk? Staat wel dat de gehele wereld beschreven moet worden. Maar wie zijn dat dan precies? Moet echt heel het Romeinse Rijk in beweging komen? Of is het zo omdat die man in vers 2 erbij genoemd wordt, die Cyrenius, stafhouder over Syrië en dus ook over Palestina, want dat viel onder Syrië, dat het daar speciaal te doen geweest is? En was het dan nodig dat iedereen in beweging kwam, of moest de keizer alleen die mensen in kaart hebben die bijvoorbeeld wat aan te geven hadden, die bezittingen hadden? Als dat zo is, zou je nog een vraag kunnen stellen over die Jozef die je dan in vers 4 ook op pad ziet gaan. Was die man dan toch niet zo arm als wij altijd gedacht hadden? Had hij misschien zelfs nog een stukje grond in Bethlehem wat hij aan moest komen geven? Nou, daar kunnen de verklaardersgemeente talloze pagina's mee vullen. En ik ga de preker vanmorgen niet mee vullen, want dat interesseert mij helemaal niet en u ook niet. Daar bent u niet voor gekomen. Voor allerlei historische informatie over volkstellingen. U bent niet gekomen, gemeente, om uw verstand te laten vullen. U bent hopelijk gekomen om uw hart te laten vullen. Want een preek, jongens en meisjes, een preek is geen goede preek als het een interessante preek is. Zul je dat niet vergeten? Daar wordt niet voor gepreekt en daar wordt ook niet voor geluisterd. Een preek is geen geschiedenisboek. De Bijbel is geen geschiedenisboek. De Bijbel is geen infomagazine. De Bijbel is ook geen geestelijke Wikipedia om allerlei feitjes te weten te komen. De Bijbel mikt op je hart en dat geldt ook voor Lucas 2. En laten we daarom, gemeente, ook onder de preek blijven bidden. Heere, wilt u mijn ogen verlichten, wilt u mijn hart openen, dat dat woord en dat dat vlees geworden woord erin mag vallen, want daar gaat het om. Daar moet ik mee leven en sterven. En daar laat u toch ook voor preken. Dus gemeente, u ziet het al wel voor u. Van de week kwamen eerst al die boeken uit de boekenkast en toen heb ik ze er maar weer ingezet. Want daar had ik dit keer niks aan. Ja, toen heb ik nog eens een keer naar die tekst gekeken waarvan ik toch de overtuiging had, daar moet ik vandaag op die donderdag, eerste kerstdag, wel over preken. En toen was het gemeente alsof de Heere tegen me zei, kijk nou eens nog even naar die mensen die je daar in die tekst ziet lopen. Wat doet je dat nou eigenlijk aan denken? Ze gingen allen om beschreven te worden. Het is alsof Lucas een soort volksverhuizing ons wil voorstellen. Allen, dat is niet niks. Een hele bevolking komt in beweging. Het deed mij opeens denken, gemeente, aan een mierenhoop. Heb je er wel eens bij gestaan op een vakantiedag, jongens en meisjes? Je was aan het wandelen, misschien in het buitenland. Ineens sta je bij iets waar je eerst eens goed naar moet kijken. Want je dacht eerst dat het alleen maar zand was of alleen maar dennennaalden. Maar toen je goed keek, zag je dat er ontelbaar veel mieren dwars door elkaar heen kropen. Nou, zoiets, gemeente, zien wij hier ook voor ons. Van heinde en verre, ja, de een zal er wel een kortere reis voor hebben hoeven te maken dan de ander. Misschien dat de een van het ene dorp naar het andere moest om bij zijn eigen plek te komen. Een ander, zoals die Jozef dan bijvoorbeeld, die moet er zelfs van de ene provincie naar de andere. Die moet van Galilea helemaal naar Judea. Dat is misschien wel 80 kilometer lopen geweest. Waarom moet dat allemaal? Ze moeten allemaal, zegt Lucas, naar hun eigen stad. En de kanttekenaren op de Statenvertaling zeggen, dat is de stad waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen en waar op dat moment dus nog steeds hun geslacht woonde. En of u het nou wilt geloven of niet, gemeente, maar als we die mensen daar nou zo zien gaan, dan brengt onze tekst die mensen veel dichter bij ons dan dat je op het eerste gezicht zou denken. Ik zal proberen u dat te laten zien. Want om te beginnen, het feit dat ze om deze reden op pad gaan, zegt dus iets over hun afkomst en over hun positie. Vanwaar al dat gekrioel? Waarom al die beweging, al die mensen die op reis gaan, de een loopt, de ander rijdt op een kameel. Waar is dat allemaal goed voor? Nou, bij mieren, weet je dat wel, ik had er over een mierenhoop. Mieren doen al de dingen die ze doen vanwege hun instinct. En dan lijkt het eerst een heel ongeordend geheel, zo'n mierenhoop. Maar als je er een tijdje bij staat te kijken, dan zie je, ze hebben toch allemaal hun eigen bedoeling. Het is wel kriskras door elkaar, maar dat komt, ze hebben allemaal hun eigen taak. De een loopt met een eitje te slepen, de ander met een takje. Een derde is de zaak aan het bewaken. En ze hebben allemaal hun eigen doel. Nou, gemeente, zo is het dan in Lucas 2 ook. En dat maakt het wel tot een heel passend beeld, een mierenhoop. Het is geen doelloze, ongeorganiseerde boel. Het is allemaal met het oog op die eigen stad waar ze heen moeten. En ik vraag u, en ik vraag dat aan de kinderen ook, sinds wanneer is dat dan dat iedereen in Israël zo zijn eigen plekje had, zijn eigen stad of dorp? Nou, dat is al sinds de tijd van Jozua. Sinds het moment dat de Heere Jozua en Israël het beloofde land heeft gegeven en ze zijn daar binnengekomen, die volkeren zijn verdreven, toen hebben ze, daar zijn hele hoofdstukken in Jozua aan gewijd, toen hebben ze allemaal die stammen hun eigen gebied gegeven. Daar woonde Manasse en daar woonde Juda en daar kwam Issachar te wonen. Allemaal hun eigen erfdeel. En dat besef is vervolgens in Israël diep, heel diep in de ziel van de mensen geworteld. U kunt dat bijvoorbeeld merken als je in het Oude Testament van die verhalen tegenkomt die gaan over een losser. Hoe belangrijk het is dat al heeft iemand om een of andere reden zijn erfdeel verspeeld en al is die door schulden de zaak kwijtgeraakt, dat er dan iemand in de familie te hulp moet komen om hem weer het plekje terug te geven wat God hem had aangewezen. U merkt het in het verhaal van Agab en Nabot. Waarom is die man zo hardnekkig als die weigert om zijn wijngaard aan de buurman te verkopen? Omdat Nabot leeft bij deze dingen. Dat is mijn plekje en dat is niet omdat ik dat uitgekozen heb, maar dat is omdat God mij dat gegeven heeft. Mijn eigen wijngaard in mijn eigen stad. Het gaat om een door God toegewezen erfdeel, gemeente. En dat komt omdat deze mensen, ook die mensen die je hier ziet lopen, met God een verbond hebben. Misschien dat het daarom wel zo is dat het alleen in Israël is voorgekomen dat ze ervoor moesten reizen voor die volkstelling. Ik weet niet hoe dat dan in Klein-Azië of in Griekenland of in Libië gegaan is, of ze daar ook zulke regels hadden. Maar hier heeft de keizer zich aangepast aan de traditie en aan de regels van Israël. Waar iemand op dit moment dan ook woont, maar als het gaat om opschrijven, om de zaak bijhouden, dan moet je zijn waar je oorspronkelijk van God moest wezen. Want het zijn verbondskinderen. En ziet u, gemeente, dat dat een van de manieren is waarop we deze mensen, van wie we de meesten helemaal niet kennen, maar dat we ze wel heel dicht bij ons krijgen. Dat is een overeenkomst, jongens en meisjes, tussen hen en tussen ons. Mensen die geroepen zijn Gods volk te zijn. Voor hem te leven. Naar zijn wet te leven. Naar zijn inzettingen te leven. Ja, dat is dan meteen ook, gemeente, het punt waarop we verder moeten denken. Want de manier waarop er hier dan geteld gaat worden en dat dat zoveel reizen met zich meebrengt, dat bepaalt vervolgens ook bij de nood van dit volk en bij de schuld van deze mensen. Ze gingen allen onbeschreven te worden. Wie het dan ook was, en al moest hij er 5 kilometer voor reizen of 80 kilometer, maar ze moesten allemaal op pad gaan om in de plek te komen waar God ooit van had gezegd, daar woon jij. Dat is jouw stad. En wat zegt dat van deze mensen, gemeente? Dat zegt dat ze van hun plek zijn. Ja, niet alleen maar letterlijk van hun plek zijn, maar dat is omdat ze ook geestelijk van hun plek zijn. U kent toch de geschiedenis van dit volk? U weet toch van de zonde, van de afdwalingen? U weet toch ook van de oordelen die daarop gekomen zijn? U weet van de ballingschap. U weet het, een handvol keerde terug naar het beloofde land. Maar vervolgens kwam de ene na de andere vreemde overheersen. Van Alexander de Grote, tot en met Antiochus, tot en met deze beroemde keizer Augustus, een vreemde heerser. Maar hij heeft maar te kikken en het moet gebeuren. En hij geeft een bevel uit en iedereen moet er naar luisteren. Waarom moeten ze luisteren, gemeente? Dat tekent de nood van deze mensen. Ze zijn niet alleen bondelingen die naar hun eigen stad moeten. Maar als je ze ziet gaan op het bevel van Augustus en ze moeten allemaal luisteren. En allemaal moeten ze dus op pad. Zijn het dus ook een soort slaven. Die moeten horen naar de wil van een ander. Nou, inmiddels begrijp ik wel een beetje, dominee, wat u bedoelde met dat het vanmorgen niet zo sfeervol zou worden, zegt iemand. Want ik vind het ook niet zo sfeervol. Nou, maar dat was ook de bedoeling niet. Het is veel nuttiger voor u om een eerlijke preek te krijgen. En daarom vragen we elkaar, hebben we inmiddels ons beeld herkend in die mensen die wij hier zien lopen en zien rijden, op karren of te voet? Heb je jezelf al gezien, jongens en meisjes? Je zegt, eigenlijk, ik had dat helemaal niet in de gaten toen ik het begon te lezen. Ik dacht, wie zijn dat dan allen? En nou sta ik er ook tussen. Want het zijn mensen die oorspronkelijk geroepen zijn om voor God te leven. Een plekje aangewezen waar je hem zou kunnen dienen. In zijn verbond, in zijn gemeente. Die plek waar hij je wil hebben. Maar ik ben niet meer op mijn plek. Ik ben van mijn plek. En ik ben ook iemand toegevallen. Een vreemde heerser. toen ik mijn koning heb ingeruild voor een andere koning, een vorst, een duistere vorst, bij wie het inmiddels net zo werkt als met Augustus en de Joden toen. Die vorst der duisternis waar ik me aan heb uitgeleverd, die hoeft ook maar te knippen met zijn vinger. En ik moet doen wat hij zegt. Ik kan me er niet aan ontwringen. Ik kan me er niet aan onttrekken. Zo diep ben ik gevallen. Zo erg is mijn nood. En niet alleen van een enkeling hier. Maar dat geldt nou net als in onze tekst van allen. Allen hebben gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods. Gemeente, daar zit nog één gedachte aan vast die ik ook graag met u wil behandelen. Namelijk de vraag naar uw toekomst. We hebben het gehad over de afkomst van de Joden, de Israëlieten en onze afkomst. De bedoeling met ons leven. We hebben het gehad over hun status. Hoe zijn ze eraan toe in Lucas 2? Hoe bent u eraan toe van nature? Ook een slaaf, ook iemand die moet luisteren naar een ander. En daar heb je zelf voor gekozen. Maar waar moet dat nou toe leiden? Waar moet dat dan heen? Als de zaak ervoor voorstelt. In Lucas 2. Ja, in Lucas 2. Is dat eigenlijk nog best een mooie gedachte. Waar moet dat toe leiden? Het zorgt ervoor dat bijvoorbeeld zo'n man als Jozef. Met Maria en die dikke buik. Terug is op de grond der vaderen. Op die plek. Waar vroeger de familie van Jozef het voor het zeggen had. Waar het koningshuis van Israël geboren is. Het huis van David. Maar waar moet het voor ons toe leiden, gemeente? Waar hoort nou een verbondsbreker? Waar hoort nou een slaaf van de duivel en van de zonde? Waar hoort die nou thuis? Wat is nou van zo iemand zijn eigen plek? Je zegt, nou daar hoort hij helemaal. Dat is zijn vaderland. Ik moest denken aan die aangrijpende woorden die je later in het tweede boek van Lucas in een gebed tegenkomt. Het is in Handelingen 1 waar de apostelen in gebed gaan tot de Heere op het moment dat ze een nieuwe apostel gaan kiezen in de plaats van Judas. En weet u wat ze dan bidden aan het eind van Handelingen 1? Dan zeggen ze, Heere, wij moeten een nieuwe apostel hebben in de plaats van die Judas. Die is vervallen van dit apostelschap en is heengegaan in zijn eigen plaats. En ik weet niet of u dat aanvoelt, gemeente, maar ik vind dat een uitspraak met een sinistere klank. Ik zou er wel een ander woord voor kunnen verzinnen, voor wat Petrus en de anderen daar bedoelen. Maar Petrus en de apostelen zeggen als het ware, heren, dat is eigenlijk te erg om dat klip en klaar te zeggen. Waar die man nou terechtgekomen moet zijn. Maar laten we maar zeggen, hij is heen gegaan naar zijn eigen plaats. Nou moet u dat dan voor uzelf maar zeggen, gemeente. Mens die wel verbondskind is, maar ook het verbond verbroken heeft, die van zijn plek is en die de duivel is toegevallen, als zo'n mens niet bekeerd wordt en als zo'n mens niet veranderd wordt en hij sterft, waar komt hij dan terecht? Wat voor plaats zou dat dan wezen? Bunyan zou zeggen, dan ga je onder in stad verderf. De Heere Jezus zou zeggen, dat is de buitenste duisternis. En net als die mensen in onze tekst. Het moet. Er is geen ontkomen aan. Het bevel klinkt. Er is niemand. Niemand van al die mensenkinderen die zich aan dat oordeel kan onttrekken. Iemand zegt vanmorgen, dominee, dat het niet sfeervol is, is tot daar aan toe. Maar is het nou nodig om het zo zwart af te schilderen? Is het zo erg met de mens? Ja, zo erg is het. Is het zo erg met iedereen dan, dominee? Ja, allen hebben gezondigd. Er is niemand die goed doet. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Ook niet één. En waarom is het nou nodig om dat vanmorgen zo nadrukkelijk te zeggen? Om dezelfde reden als waarom de juffrouw vorige week met de kerstviering op school de TL-buizen uitdeed. Of ging dat niet zo op school toen het kerstfeest was? Er zitten hier kinderen van de Calvijnschool en van de Wilhelminaschool en van ik weet niet welke school, misschien wel in Papendrecht, de Augustineschool. Als je dan kerstfeest hebt en dan wordt er gezongen Stille Nacht en dan wordt het Bijbelverhaal verteld, dan zijn er kaarsjes aan, toch? En dan gaan al die nare, heldere, koude lichten, een teelbuis is niet mooi, dat gaat allemaal uit. Want anders kun je de kaarsjes niet goed zien. Kunstlicht moet eerst uit, voordat je het echte licht kan zien. Weet je, daarom moest ik u vanmorgen van alles afpakken. Uw sfeer, uw romantiek, maar ook onze eigendunk en onze zelfinbeelding. En alles wat we menen te hebben, dat we toch nog wat meer zijn dan een ander, moet je allemaal kwijtraken op het kerstfeest. Kerstfeest is kerstfeest voor arme mensen, gemeente. Voor zondaren. Er moet alles doven, alles afgepakt worden, opdat je dat ene licht uit Gods woord zou zien. Want in die donkerheid, gemeente, schijnt het licht. Licht schijnt in de duisternis, zegt Johannes. En een kerstlied zegt, daar is uit 's werelds duistere wolken. En ook uit de duistere wolken van de kerk. Van oude en nieuwe bedeling. Een licht der lichten opgegaan. Kijkt u nog eens even naar onze tekst. Kijkt u nog eens even naar de mierenhoop. Het is een mierenhoop. Want hoewel het één krioel is van allerlei mensen, hebben ze toch allemaal net als die mieren een doel. Ze hebben allemaal hun eigen reisdoel. De een die gaat misschien wel naar Tiberias en de ander gaat naar Capernaum, dat is zijn stad. En een derde gaat naar Cana of misschien wel naar Jeruzalem. Allemaal doelbewust. Maar er is er één voor wie dat heel speciaal geldt, dat die doelbewust naar zijn eigen stad gaat. Je moet eerlijk gezegd wel goed kijken om hem tussen al die andere mensen te zien, want eerst valt hij eigenlijk niet zo op. Hij komt in feite pas voor het licht aan het eind van dat stukje, Lucas 2 vers 7, als ik hem dan neergelegd zie worden in de kribbe met die doeken die zijn moeder hem heeft omgedaan. En die moeder is natuurlijk degene die daarvoor genoemd wordt. En dan wordt er al wel op dat kind gewezen. Want er wordt gezegd dat ze bevrucht was. En dat het op een gegeven moment zover kwam dat ze baren zou. Dus er is een kind wat verwacht wordt. En nog eerder Lucas 2. Dan valt niet de nadruk op die vrouw, maar op die man. Op Jozef. Die dan naar die stad gaat, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit de familie van David komt. Maar waarom moet Jozef daar nou per se naartoe, gemeente? Hij moet erheen omdat iemand met een hoofdletter per se vandaag in Bethlehem wil zijn. En dat is dat ongeboren kind. Wonderlijk, jongens en meisjes, niemand van ons heeft gekozen voor zijn ouders, voor zijn geboorteplaats, voor zijn geboortedatum. Eén iemand heeft daar wel voor gekozen. Voor één keer. Jezus Christus. En ik heb gedacht, gemeente, hoe moet ik dat nou donderdag zo goed mogelijk uitstallen? Wat voor wonder daarin ligt. Eén wil naar zijn eigen stad. Ik dacht, dat doen we door Lucas en Johannes naast elkaar te leggen. Want als je nou eens even Lucas 2 naast Johannes 1 legt, weet u wat dan om te beginnen opvalt? Dat Bethlehem Jezus' eigen stad helemaal niet was. Oorspronkelijk niet. Oorspronkelijk had de Heere Jezus namelijk een heel andere plek waar die thuis was. Zijn vaderstad, zullen we maar zeggen. Zijn vaderland. Zijn eigen plekje. En dat is altijd weer iets waar je van onder de indruk moet komen, vindt u ook niet? Als Johannes dan op een andere manier kerstfeest gaat belichten dan Lucas. Lucas doet dat van onderaf. Die vertelt ons van de kribbe en van de herders en van de engelen en de schapen. Die vertelt ons van de volkstelling. Je ziet het helemaal voor je, maar je bent op aarde met je blik. Johannes, gemeente, richt de blik allereerst naar boven. In den beginne was het woord. En het woord was niet Maria's zoon, het was Gods zoon. Het was God zelf. Of zoals Nicea het zo weergaloos beleden heeft, kwam u er ook van onder de indruk toen de ouderling het voordroeg. Wie is nou de Heere Jezus oorspronkelijk? Voordat ze hem in de kribbe zagen liggen. Voordat de herders erbij knielden, wie was hij daarvoor? God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader. Door wie alle dingen gemaakt zijn. En dat woord wordt vlees. Grootste wonder en het diepste mysterie. Het is niet voor niks dat er zoveel dwalingen zijn afgevuurd in de loop van de eeuwen op dit wonder. Natuurlijk, daar heeft de duivel belang bij om dit te verduisteren. En heel veel dwaalleraars die hebben geprobeerd het weg te verklaren, die zaten ermee in de knoop omdat ze het niet begrijpen konden. Gemeente, ik geloof het omdat ik het niet begrijp. U ook? Ik geloof het omdat niemand van ons dit ooit had kunnen uitdenken. U was niet op die gedachte gekomen dat er iemand zou kunnen geboren worden die Gods zoon was en die God, die de zoon des mensen zou worden, die twee naturen in één persoon zou verenigen. Niemand van ons had dat voor mogelijk gehouden. Dus moet het Gods idee zijn. Hij alleen komt op zo'n gedachte. Zijn zoon in een kribbe te laten liggen. Terwijl ik het zeg, gemeente, besef ik, het is een diep vernederende gedachte. Ik zei net, het is nogal zwart wat er van ons gezegd moet worden. Zwarter kan niet, alle lichten gingen uit. Maar dat moest ook wel. Onze nood, onze verlorenheid was kennelijk zo ontzaggelijk dat zelfs God de Vader in zijn wijsheid, zijn onmetelijke wijsheid, geen andere oplossing voor die nood heeft kunnen bedenken dan dat hij zijn eigen zoon zou sturen. Gabriel zou het niet kunnen, want die was engel en geen mens. En dan werkt het niet, want een mens moet voor mensen betalen. En bovendien is Gabriel niet sterk genoeg. En dat geldt ook voor andere schepselen, gewone mensen, gewone stervelingen. Die zijn dan wel mens. Die zouden voor een ander kunnen betalen, waren het niet dat ze zelf schuld hebben. Ieder heeft genoeg aan zijn eigen zonde. Ieder zal zijn eigen pak dragen. Nou, wie moet dat dan gaan doen? als mens voor mensen gaan tussentreden, maar met de kracht van het goddelijk wezen. Wie kan dat nou zijn? God had geen andere oplossing, dan moet mijn zoon gaan. En weet u wat nou kerstfeest vieren is, gemeente? Dat je niet alleen erachter komt dat moet. Nou moet Gods zoon naar Bethlehem om daar kind in de kribbe te worden. Maar dat je horen mag, hij wou het ook nog. Hij wil naar Bethlehem. Dat is evangelie, gemeente, voor mensen die van hun plaats zijn. En die dat niet alleen maar horen in een preek, maar die het ook ingeleefd hebben. Maar die ook gaan leren, heren, nou ben ik van mijn plaats afgeesteld. En nou weet ik niet hoe ik op mijn plek moet komen. Ik hoor er wel alles van en ik hoor van allerlei aansporingen en goede wensen van allerlei mensen. En raadgevingen, en dan moet je dat doen en dan moet je zus doen. Je moet het aannemen en je moet het geloven. Maar ik weet niet hoe ik op mijn plek moet komen. Ik wist wel hoe ik eraf moest komen. Maar om nou op mijn plaats te komen, daar waar God me wil hebben, ik weet het niet. Nou, dat is evangelie voor zulke mensen. U kunt niet in beweging komen, dan komt de hemel in beweging. U kunt geen stap verzetten om op die plek te komen waar u eigenlijk zou moeten zijn. Dan komt er een van de andere kant, gemeente, om op uw plek te komen, snapt u? Want die stad is uw stad. En dan komt hij erheen, desnoods uit Nazareth, desnoods gedragen in een baarmoeder. Maar hij komt waar u bent, in uw stad. Ja, en ik zei het net al, dat is een volgende gedachte. Daar kiest de Heere Jezus bewust voor. Geen kind kiest ervoor om geboren te worden waar hij geboren wordt, maar deze wel. En dat is weer evangelie. Voor mensen, en ik noem maar eventjes iets wat misschien in uw hart leeft vanmorgen. Dat je zegt, dominee, ik ben mezelf soms een raadsel. Want als het nou gaat om willen, ik weet niet wat ik wil. Soms wil ik wel en soms wil ik ook weer niet. Ik wil wel zalig worden. Maar als het puntje bij paaltje komt, wil ik het niet op de manier van God. Ik wil wel van de zonde af. Tenminste, dat zeg ik op de ene dag. En de andere dag, dan merk ik, ik zit er weer zo aan vast. Wat wil ik nou eigenlijk? Wat is dat eigenlijk een ellendig bestaan, gemeente? Te willen en niet te willen. Te moeten en niet te kunnen. Vast te zitten in jezelf en in een cirkel te lopen. En je komt niet verder. Terwijl je er beter van zou worden, dat gelooft u toch ook wel, onbekeerde vriend. U zou er beter van worden als u wel zou gaan en als u wel zou komen en als u wel zou willen. Hoor dan naar het evangelie. Er is iemand die wilde. Die bewust koos voor de gang naar Bethlehem. En die ene die werd er nou net niet beter van. En hij wou het toch. Ik begrijp het ook niet, o gemeente. Ik verkondig het u toch. Hij werd er niet beter van om naar Bethlehem te gaan. En die stad zijn eigen stad te laten maken. En toch deed hij het. Een lied zegt, zo lief had hij zondaars dat hij voor hen stierf. Mag ik het vanmorgen iets anders zeggen? Zo lief had hij zondaars, dat hij in Bethlehem geboren wilde worden. Dan ga ik nog een stap verder, want ik ben nog lang niet klaar, gemeente. Als de Heere Jezus er dan voor kiest, om in heel die stroom mensen die door Israël op reis is, meegenomen te worden in de moederschoot van Maria, en om naar zijn eigen stad te gaan. Het was niet zijn eigen stad, maar het werd zijn eigen stad. Dan kiest hij voor iets zeer ingrijpends. Dan kiest hij ervoor om te buigen onder de wet. Denkt u dan nog even aan wat ik u van die mensen gezegd heb die we hier zien gaan. Waarom lopen ze allemaal zo driftig naar hun reisdoel? Waarom is er niet één die thuis kan blijven? Dat komt omdat het mensen zijn onder een verdrukker. Het zijn mensen die als het ware slaven zijn, willoze slaven in de macht van keizer Augustus. Misschien gaan ze wel tanden knarsend. Misschien lopen er wel zeeloten tussen, die zouden liever een opstand ontketenen. Maar dat kan niet, want dat wordt neergeslagen met geweld. Je moet en je zult naar de keizer luisteren. En met zo'n volk laat de Heere Jezus zich meevoeren, gemeente. Maar als ik hem dan zie gaan, in de moederschoot van die vrouw die aan de hand van die man loopt, slaven, verbondskinderen en door eigen schuld geknechte mensen. En daar zit nou de Heere Jezus, in die buik van die vrouw. Gemeente, dan zie ik hem niet alleen buigen onder de geboden van Augustus. Maar dan besef ik dat hij onder een veel hoger gebod aan het buigen is. En dan herinneren we ons ineens het kerstevangelie dat de apostel in zijn Galatenbrief heeft vertolkt. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, zo heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. En opdat wij de aanneming der kinderen zouden verkrijgen. Opnieuw zeg ik, het is verootmoedigend dat dat nodig was. En tegelijk is het evangelie. God geeft in Bethlehem al een wetsvervuller voor wetsovertreders. En bent u dat? En nou niet te gauw ja zeggen. We zeggen altijd veel te snel ja als ons vragen gesteld worden in de kerk. Maar bent u het daar echt mee eens dat u een wetsovertreder bent? Een opstandeling? Een albederver? Bent u het er echt mee eens dat het zo erg met u is? Beaamt u echt alles wat de Heilige Geest u laat voorhouden? En dat je op elke veroordeling amen moet zeggen. Is het echt zo, gemeente? Dat is nodig, maar ik vraag het u. Wilt u zich echt alles laten zeggen? Want dat is vrucht van de Heilige Geest, ook op kerstfeest. Iemand zei een keer, een mens die op zijn plek is gekomen en die door Gods Geest eerlijk gemaakt is, die is niet te beledigen. Ik geloof dat daar veel waarheid in zit. Want iemand die beledigd is, die denkt nog dat hij wat is. Die zegt, iemand heeft me onrecht aangedaan. Ze hebben me dat en dat genoemd. En zo ben ik niet. Maar als Gods woord je eerlijk maakt, gemeente, en de Geest gaat je eerlijk maken, wat er dan ook uit de Bijbel op je afgevuurd wordt, moet je voor alles buigen. Dan is het niet te zwart, dan is het niet te erg, want het is erg. Dood in zonden en misdaden. En na ontvangen genade is er over mezelf nog niks goeds te zeggen. Maar gemeente, wat is er dan een evangelie te horen? Ook in zo'n tekst als vanmorgen. Kwam er een onder de wet. Mijn stad werd zijn stad. Mijn schuld wordt straks zijn schuld. Maar dan het wonder van wat Luther de vrolijke ruil noemde. Dan kan zijn gerechtigheid mijn gerechtigheid worden. Ik heb nog één gedachte, gemeente, en dan gaan we maar stoppen. Maar wat de Heere Jezus in Lucas 2 vers 3 wilde doen, naar zijn eigen stad gaan, al was hij nog in de buik van zijn moeder, dan weet u wel dat hij dat nog steeds doet. Kom ik nog even terug op Johannes 1. Hij komt tot zijn eigen stad, maar dat komt hij altijd, ook als er gepreekt wordt. Waar staat dat? Dat staat in Johannes 1. Hij is gekomen tot het zijne. Dat is niet alleen maar omdat de familie van Jozef in Bethlehem woont. Daar slaat natuurlijk die tekst ook op. Toen kwam de Heere Jezus tot het zijne. En dan verwacht je bij de familie trouwens een hartverwarmend welkom. Maar elke keer, gemeente, als er gepreekt wordt, als in het gewaad van het gepredikte woord de Heere Jezus op de mens afkomt, zo is het dan vanmorgen ook. Dan komt hij tot zijn eigen stad, een plek. Want deze gemeente is ook naar de Heere Jezus genoemd, zoals elke gemeente op aarde. Een plek waarvan je dan mag verwachten, daar is hij thuis, daar is hij welkom, daar is ruimte voor hem. Maar Johannes zei heel eerlijk, als de zaligmaker ook in 2014 tot zijn eigen stad komt, tot het zijne, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Het kan dus ook gebeuren wat vers 11 ook nog zegt. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar lieve gemeente, dat zal toch niet waar zijn vanmorgen. En ik zou haast zeggen, dat klinkt misschien wat populair, jongelui, maar dat heb je toch inmiddels begrepen. Als we nou de Heere Jezus hebben zien komen vanuit de hemel naar de aarde en van Nazareth naar Bethlehem, dan kun je het toch niet maken om als hij komt de deur dicht te houden. Dat kun je niet maken. Zo'n liefdevolle borg van zondaren. Nee, laat onder de bediening van Gods geest nou dat andere mogen gebeuren. Datgene waar u al van gezongen hebt voor de prediking. Van dat volk dat zalig is, omdat het leerde luisteren naar de klanken van Gods woord. Johannes zegt erbij, dat is vrucht van wedergeboorte hoor, als dat gebeurt. Niet uit de wil des vlees, niet uit de wil des mans. Dat is niet zoals een gewone geboorte, daar komt God aan te pas. Dat is wedergeboorte door de Heilige Geest. Maar zo gebeuren de wonderlijkste dingen. Mensen die de deur dicht houden, doen hem open. Ze hebben hem aangenomen, zegt Johannes. En ze kregen er de macht bij om kinderen Gods genaamd te worden. Want dat is, gemeente, het gevolg van wat ik u gepreekt heb. Als hij ervoor kiest om naar mijn stad te komen, als hij ervoor kiest om mijn plek in te nemen, dan mag, wonder van genade, iemand uit Bethlehem zijn plek hebben in de schoot des vaders. Want het is ook op het kerstfeest gemeente. Ik voor u. Ach, het was misschien niet romantisch wat ik u te brengen had en ook niet sfeervol. Hopelijk wel diep vertroostend. Licht in de duisternis voor schuldige zondaren. En God liet het ons ook nu weer verkondigen. Hij opende zijn hart toen hij zijn zoon op deze manier wegschonk. Heeft het uw hart vanmorgen ook geopend gemeten? En mag ook uw mond open gaan. Lof zij die God van Israël, de Heere, die aan een verloren erfvolk dacht. Amen.